Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
Dit is de AD Podcast in koers met Marijn Abbehuis, Willem van Baarle en Wout Poels.
Wout Poels gaat 500 meter van de streep versnellen.
Van Baarle op 1 in dwars Vlaanderen, die klassieker in Vlaanderen, is binnen.
Poels vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Willem van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix.
De vreugdekreet van Wout, de knuffel van Dylan, de tranen voor Gino. Wout, wat een emotie.
Zo, ja. Dat is me even een dagje geweest, zeg.
Jongen, ja. Jongen.
Mooi.
Hoe voel je je nu? Een dag later?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal kapot. Ik ben zo blij dat we een rustdag hebben, want er is zoveel op me afgekomen. En ja, ik kan het bijna niet helemaal geloven. Maar ja, ik heb toch echt hier die medaille liggen die ik heb gekregen gisteren.
Ja, schitterend zeg, schitterend. Wat een geweldige prestatie. Gefeliciteerd namens mij en ik denk ook namens jou, Dylan.
Zeker weten. Nee, ik was blij dat ik Wout nog eventjes kon zien voordat ik terugging naar de bus. Dat was wel een mooi moment.
Ja, want welke emotie overheerst bij jou?
Ja, natuurlijk jammer dat mijn Wout in de ploeg hier niet heeft gewonnen. Maar uiteindelijk wint het toch een Wout. Ik ben natuurlijk super blij voor Wout dat hij tussen haakjes eindelijk die grote ronde overwinning heeft kunnen halen. En we hebben hem al flink op zitten naaien voor de Tour met z'n tweeën. Maar het was natuurlijk ook een super zware rit. Het zijn al echt super zware ritten geweest. En dan zie je gewoon dat... ze noemen hem ook wel eens third week Wout, maar hij heeft het dan de tweede week gedaan, dus ik ben een beetje bang voor de derde week.
Ja, nou die derde week, daar gaan we het in de slotfase van deze podcast denk ik eventjes uitgebreid nog over hebben, maar Wout, ik denk dat iedereen gewoon wil weten hoe jij die dag hebt beleefd, in eerste instantie die rit hebt beleefd. Misschien is het wel handig om te beginnen voor die rit, zeg maar, dus die dagen ervoor, hoe je je voelt, wanneer je het gevoel hebt van oké, dit kan mijn dag wel eens worden, van wat is er in je hoofd en in je benen gebeurd de afgelopen dagen?
Nou ja, we hadden het er natuurlijk al over die bergpunten. Die had ik al een paar gesprokkeld, maar dat plan had ik maar laten varen, dat ik denk, dat gaat er niet meer worden. En natuurlijk, het weekend stond wel aangestipt als potentieel voor de vroege vluchters. Alleen op zaterdag liet Dylan mij niet rijden. Kregen we maximaal 40 seconden. Ik weet niet hoe lang wij voorop hebben gereden. Dat was niet te doen. Ja, daar baalde ik echt van. En ja, dan heb je toch wel wat kruid verschoten. En toen wist ik dat op zondag gisteren dan. Ja, dat je dan nog een kans krijgt. Maar ja, dan zit je ook een beetje met twijfels omdat je zoveel hebt gegeven die dag ervoor. En dan moet je gokken wanneer je meespringt. En dan zit je in een goede vlucht mee. Maar vervolgens is die kopgroep veel te groot eigenlijk. Ja, en dan moet je gewoon echt gaan managen van wie ga je wel meespringen, wie niet. En niet laten zien hoe goed je bent. Dus ik zat heel veel achter in het groepje te rijden, niet te veel op kop. Mond de hele tijd wagenwijd open als renners je aankeken. Ik denk ja, want ik voelde me echt goed. Ik denk ja, nou dit is mijn kans. Dit is once in a lifetime opportunity. En dan moeten we ervoor gaan. En ook toen Wout daar net voor die afdaling demareerde achter Solera. En ik denk, dit is de ticket naar de slotklim, naar de voet. En dat het allemaal zo uitpakt, ja. Dat kan bijna niet geloven. Zo vet. Zo mooi.
Ja, niet normaal. Maar wat jij, zeg maar, dat moment wat jij nu schetst, hè, voor mij zat er denk ik een momentje vlak voor. Want goed, ik zit te kijken en ik zit enorm te hopen dat jij wint. In ieder geval dat je heel goed bent. En ik zie jou, denk ik, vlak voor de top van dat klimmetje van de derde categorie, zie ik je in één keer best hard naar voren rijden voorbij die groep. Mm-hmm. Eigenlijk om in het derde, vierde wiel te gaan zitten of iets dergelijks. Ja, ik dacht, ja. Oh, kijk, hij is nu Hij is nu alert. Hij heeft nu iets in de gaten. En je rijdt heel makkelijk rij je naar voren in dat groepje. Dus je hebt goede benen.
Ik ging daar naar voren toe om eigenlijk gewoon die afdaling van voren te beginnen. Omdat ik wist dat er...
Was dat die Aravis?
Ja, zeg maar voor de slotklim.
Ja.
En ik wist dat ik daar... Kijk, het was geen hele grote groep. Maar het is toch lekker als je op plekje 3-4 zit. Want er zaten een paar jongens bij die niet zo lekker naar onder gingen. Dus ik schoof op. En in één keer zie ik die Wout voorbij stuiven. Met die jongen van Israël. En echt in een split second dacht ik van... Ja, dan moet ik nou achteraan. Want die Wout kon best wel goed dalen. En ik denk, ja, daar moet ik gewoon bij zitten. En ik kwam net bij. Ik zat echt... De verzuring zat tot in mijn oren. En ja, ik was zo blij dat ik erbij was. En toen liep alleen maar verder uit.
Ja. Ja, natuurlijk. Want je kijkt daarnaar. We weten allemaal hoe goed Wout van Aert is. Ja. En er was ook een fase, denk ik, die aanstaande was van... Ik denk een kilometer of 30... waarin je meer moest dalen dan klimmen. Eerst vooral dalen, daarna een beetje glooien. En dan alweer een stuk dalen en daarna weer klimmen. Dus ja, als je dan achter zo'n brommer zit als Wout van Aert... Dan krijg je waarschijnlijk gewoon gratis een flinke voorsprong op de rest van de groep.
Ja. Dus, ik moet zeggen, we werkten heel goed samen. Maar Wout, je merkt wel, dat is natuurlijk een klasse partygast. En die trapte wel weer even spreekwoordelijk in de boter. Dat ziet er zo gemakkelijk bij hem uit. En die deed goede beurten... En ik moet zeggen, Soler ook wel. Maar ja, ik denk, ik moet wel mijn, zeg maar, meewerken. Maar ik denk, ik moet ook niet te veel geven. Ik denk, ik moet toch een beetje gokken. En ik deed eigenlijk net genoeg dat, wat gewoon goed was. Maar dan op die vlakke stukjes naar beneden, vastplat naar beneden. Dan kan die zo hard rijden. Dan zit je bijna in het wiel af te zien. En dan moet je nog een beurt doen. En dat vond ik nog het moeilijkste van de rit bewijzen van. Ja. Om dat te volgen.
Ja. Alleen, weet je, op het moment dat jij besloot om mee te springen met Wout, of tenminste, ik denk niet dat dat een besluit is. Dat is gewoon, het is of dat of alles of niets, zeg maar. Zat je niet meteen bovenop zijn wiel, dus je moest een gaatje dichtrijden. Ja. Dat lukt vervolgens. Je rijdt een gaatje dicht naar Wout van Aert. Ja, dan, ik als televisiekijker had meteen zoiets, als je hier goed genoeg voor is, dan is je goed genoeg om de rit te winnen.
Ja, als je dat soort dingen kan, dan weet je wel dat het goed zit. Maar dat was wel, zeg maar, één bullet die je even afschiet daar. Die je normaal in die finale niet kan gebruiken. Maar ik had er gisteren een paar extra meegenomen, blijkbaar.
Supermooi. En dan komt die klim. En ben je eigenlijk al meteen vertrokken.
Nou ja, Soler die moest heel veel gaatjes laten in die afdalingen. Dus dat vond ik wel lekker. Want ik denk, dat kost zoveel energie om terug te komen. En toen kwamen we bij dat hele steile klimmetje, zeg maar voor de slotklim. Of ja, eigenlijk is dat één klim. En ik was echt aan het denken van, hoe kan ik Wout kloppen? Ja, dat is bijna niet te doen. En ik denk, ik moet op dat steile stuk gaan. Want het laatste gedeelte van die klim, dat is geen lopen, maar dat kan hij wel gewoon echt op het pauwen naar boven. Dus ik demareerde. En toen ik demareerde, ik denk, dit is veel te vroeg, want dat was nog best ver naar de finish. Ja, dan is er geen weg terug en al dat publiek, dat zweept je helemaal op daar. En ja, ik had gelijk een mooi gaatje te pakken en bouwde het mooi uit. Ja.
Dan wil Iris Welink, die wil weten op welk moment je wist dat je ging winnen.
Ik denk pas in de laatste kilometer. Ik kon bijna niet geloven, want ik zat heel lang op 25 seconden. Toen op een gegeven moment op 30 en toen hoorde ik in één keer weer 25. Ik denk, hij loopt in. En toen keek ik op mijn wattagemeter, maar het zag er nog wel redelijk uit. Maar ik wist dat het nog een heel eind was. Toen ik op een gegeven moment 50 seconden had, ik denk, nou is hij aan het breken, denk ik. Maar het is wel Wout van Aert natuurlijk. Ik denk, misschien deelt hij hem zo in dat hij dadelijk die laatste 3 kilometer nog een tijdrit eruit poeft van, heb ik jou daar? Ik denk, zul je net die renner zijn die in de laatste kilometer weer teruggepakt? Maar dat was gelukkig niet.
Nee, maar in de laatste 3 kilometer had jij al 2 minuten zo'n beetje.
Ja, maar ik heb eigenlijk op een gegeven moment... meestal wat ik heb gehoord was 1 minuut 20 of 1 minuut 30. Maar ik was zo bang dat hij nog terug zou komen. Of ik denk, zul je in één keer zien komen die Pogacar en Vingegaard... in één keer als een stoomtrein voorbij. Ja, er gaat van alles door je hoofd dan. Ja. En ik heb echt tot en met die laatste 75 meter echt volle bak gereden. Want dat laatste stukje was nog even heel stijl. En toen kon ik het eigenlijk echt pas geloven.
Ja. In zo'n situatie is natuurlijk ook niet echt ruimte voor ratio in je hoofd.
Nee, want er gaan zoveel emoties door je heen. Dat had ik al op kilometer 5. En die probeerde ik echt dan af te sluiten om daar niet aan te denken. Want er gaat van alles door je hoofd heen, zeg maar. Dus er schiet van alles voorbij. En ik denk, niet aan denken, focussen van kilometer naar kilometer, van kilometer 6 naar 5. En ja, met, ook met al die mensen, ja. Dat is echt ongelooflijk.
Ja. Gaan we zo nog eventjes over door. Dylan, hoe heb jij het meegekregen? Wanneer wist jij dat Wout de etappe ging winnen? Was je ervan op de hoogte dat die zou gaan winnen? Hoe is dat voor jou geweest?
Ja, ik heb natuurlijk net even weer een andere koers beleefd dan Wout zelf. Ja, ik hoorde op een gegeven moment dat Wout van Aert, want ja, die zat natuurlijk ook in de kopgroep, dus die communicatie kregen wij ook mee. Dat Wout van Aert, Wout, ja, onze Wout Poels dan mee zat en Marc Soler. En dat die op wat lengtes was gereden in de afdaling en dat ze dus met z'n tweeën waren. En toen heb ik een hele tijd niet heel veel gehoord, omdat wij dan in die afdaling zaten. Dus ja, was ik zelf ook een beetje te geconcentreerd bezig met mijn eigen koers. En ja, het eerste wat ik me nu kan herinneren is dat de ploegleiding zei dat Wout op 30 of 35 seconden achter de koploper zat. En dat Marc Soler aan het wachten was. Toen ging ik zelf een beetje nadenken en uitwerken. Ja, dan moet het wel Wout zijn die voorop rijdt, weet je wel. En naarmate de klim vorderde, kreeg ik door dat eigenlijk Wout alleen maar aan het uitlopen was. En ik weet niet precies wanneer ik het zeg maar hoorde, op welke kilometer. Maar ik wist wel toen ik over de streep kwam dat Wout had gewonnen, ja.
Bizar. Eigenlijk een gekke situatie, want jij wordt natuurlijk op de hoogte gebracht van de omstandigheden waarin Wout van Aert zich bevindt. En jij moet voor jezelf de conclusie trekken dat Wout Poels dan dus de etappe aan het winnen is. En je bent eigenlijk dan misschien wel zelfs een beetje aan het hopen dat Wout Poels niet meer wordt ingehaald door jouw teamgenoot.
Ja, je zit natuurlijk een beetje met twee, hoe zou je het zeggen, met twee gedachten. Natuurlijk hoop je dat of Wout in ieder geval niet Marc Soler wint, laat ik het zo zeggen. Ja. En het is natuurlijk gewoon nog steeds super vet dat Wout heeft kunnen winnen. En ik wist ook niet zo snel hoe ik zo snel mogelijk nog eventjes die tent in kon gaan.
Ja, dat heb je goed gedaan. Want even een gemene vraag. Maar stel, jij zit op dat moment, je rijdt je eigen koers. En je hebt en er komt iemand geeft jou een tablet met daarin Pro Cycling Manager. Je bent Pro Cycling Manager aan het spelen met precies de koerssituatie zoals die op dat moment is. En eigenlijk moet jij bepalen wie wint. Wout van Aert of Wout Poels. Welke keuze had je dan gemaakt?
Goh, ja, nou ga je me wel een dilemma voorleggen, hè? Nee, ja, ik denk dat de uitslag voor mij zo goed is, hoor. Ik bedoel, ik denk dat Wout ook gewoon de sterkste was in die kopgroep. En ja, als je ziet ook dat hij volgens mij de zevende tijd rijdt van het hele peloton op die laatste klim. Ja, dat geeft wel aan dat Wout wel echt de sterkste was op die slotklim. En dat hij het sowieso verdiende om te winnen. Dus ja, ik ben blij dat hij het even af kunnen maken zo.
Kijk, dat is een echte vriend, Wout.
Diplomatisch antwoord.
Ja, maar dat had ik ook wel te goed hoor, na die zaterdag toen hij me niet liet rijden.
Wie hield die kopgroep op 30 seconden, denk ik, of 25. En zie ik ineens een witte tornado langs sprinten. Oh, en Wout gaat naar de kopgroep toe. En ja, wij hadden natuurlijk al een plan voor onszelf gemaakt. Dus we wisten van, ja, als we gewoon zo blijven rijden, dan heeft eigenlijk de kopgroep geen kans. Dus ja, het was wel een beetje sneu om dan die mannen nog over te zien springen, zeg maar.
Ja. Ik na de etappe zag ik inderdaad ook een berichtje van jou naar Wout in onze WhatsApp-groep. Van, het was niet de dag om mee te zitten, Wout. En dat jij toen zei van, ja, dat had je dan wel even van tevoren mogen zeggen.
Daar had ik niet over te proberen, ja.
Ja. Nou ja, Michael Woods, die vroeg het nog aan Sepp Kuss, de ploegmaat van mij. Van, ja, is het slim om mee te springen nu? En toen zei Sepp Kuss van, nou ja, ik denk niet dat het verstandig is vandaag. En echt 2 minuten later springt hij naar die kopgroep toe. En hoeveel kilometer later dat we jullie pakten, toen kwam die weer naar Sepp Kuss toe. Ja, je had toch misschien wel gelijk.
Mooi. Maar jullie zagen elkaar dus bovenop de klim. Wout was nog niet gehuldigd, Dylan. Jij zag nog even je kans gewoon om hem een knuffel te geven. Rob Segers, die wil weten wat jij op dat moment in zijn oor fluisterde bij Wout.
Goh, Rob, dat mogen we eigenlijk niet vertellen, joh.
Inside.
Het zal in ieder geval een hele flauwe grap zijn geweest.
Daar zijn we goed in, hè?
Ik was een... Het mooie is, ik kon hem dus eigenlijk eerst niet vinden, want... Daan Hakkenberg van het AD, die zei dat Wout ergens daar was. En dus ik kreeg eigenlijk gewoon daar naar binnen zonder te weten of waar Wout precies was. En ik was een beetje aan het rondkijken en aan het zien waar die precies was. En toen hoorde ik ineens, hey Dylan! Dus ik kijk zo naar beneden en hij zat daar dus gewoon op een stoeltje, gewoon lekker relaxed. En hij dacht ook waarschijnlijk van, wat doet Dylan hier nou weer, joh? Maar ik vond het gewoon zo'n vet moment om hem nog even te feliciteren voordat hij het podium opging. En ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik zei. Ik zei volgens mij geniet ervan en dat soort dingen. In ieder geval gefeliciteerd.
Ja, dat wel. Ik moet zeggen, het was ook wel heel mooi, want ik zag je daar rijden. Ik denk, heb je ook iets gewonnen of zo? De strijdlust? Of want normaal kom je daar alleen als je gehuldig wordt of... Ja, volgens mij alleen als je gehuldigd wordt.
Ja, ja, ja.
Maar ja, ik zag jou. Ik denk, wel leuk. Ja, wel echt mooi. Ja, dat zijn wel mooie momenten. Ik bedoel, ja, die ga je bijna nooit meer waarschijnlijk meemaken met elkaar. Of ja, hopelijk nog wel, maar ja.
Ja, nee, voor dit soort momenten moeten we extra genieten. En ja, zeker ook met wat er de afgelopen maand is gebeurd. Dat is natuurlijk... Dan moet je extra stilstaan bij dit soort speciale momenten. En soms doen we dat te weinig, maar... Ja, soms doe je alles gewoon op de automatische piloot ook. En dat was in dit geval ook dat ik dacht van... Ja, ik moet Wout nog eventjes zien voordat hij podium opgaat.
Ja, want die emoties, goed moment om daar dan nu naar over te gaan. Die emoties die kwamen wel meteen, hè Wout? Jouw interview bij de NOS was wel heel mooi met die tranen. Waar dacht je allemaal aan? Want het was volgens mij ook niet alleen maar aan Gino dat je...
Nee, er schiet zoveel door je hoofd. We zitten ook in de tweede week in de Tour. En dan worden emoties ook allemaal net wat hoger als je vermoeid raakt. En ja, ik heb erom gehad van toen ik fietsen ben gevolgen. Van als je dan gaat fietsen van, goh, een rit in de Tour winnen is wel mooi. Dan, ik zag vroeger Michael Bogert en zo allemaal die ritten winnen. Dan denk ik, dat is vet. En dan op je 35e 10 keer deelgenomen te hebben en dan uiteindelijk winnen. Ja, dat is wel heel, heel speciaal. En dan denk je aan alles. En denk aan vroeger dat ik vroeger met mijn vader naar de koersen ging. En ja, die is 11 jaar geleden overleden. Dus die heeft het allemaal niet mee kunnen maken. Ook niet dat ik Luik heb gewonnen. En eigenlijk met die mensen die er toen altijd waren, die zijn er dan niet. Dat vind ik dan altijd wel heel lastig eigenlijk om daarmee om te gaan. En daar denk je dan aan en dat komt er dan gewoon allemaal uit.
Ja, want je hebt, we hadden in een podcast voordat Gino overleed, zeg maar, hadden we ook een moment dat jij in Blitterswijk was in je ouderlijk huis en dat je moeder ging verhuizen. Daar merkte ik ook, zeg maar, dat daar ook wel bij wat emoties bij kwam kijken. Je hebt, denk ik, je hele leven een heel hecht gezinnetje gehad. Je bent super lang thuis blijven wonen en... ik kan me heel goed voorstellen dat die fase van je leven dan heel erg bij je is op zo'n mooi moment.
Ja, nee, ja, dan denk je er overal aan terug. En ook mijn eigen Tour, ik heb hier heel veel mooie herinneringen. Maar eigenlijk mijn Touravontuur toen dat begon, mijn eerste twee deelnames ben ik niet gefinished. De eerste keer ziek en die tweede keer zwaar gevallen. Het was bijna einde carrière. In plaats van de Champs-Élysées te finishen, lig je in Venlo op de intensive care... te hopen dat je weer een beetje opknapt en weer wielrenner kan geworden. Dus ja, aan dat soort dingen denk je dan ook allemaal. En ja, dat is wel heel speciaal om in de allergrootste koers van de wereld... En ik zie het vandaag en gisteren met al die media-aandacht. Gewoon, ja... Ik zie nou toevallig mijn WhatsApp. Ik heb nog 100 berichtjes openstaan van mensen die ik nog eigenlijk moet beantwoorden. Ja, dat is bizar.
En je beste vriend was erbij?
Pieter, ja. Op 350 meter stond hij.
Ja, hoe mooi was dat?
Ik gaf hem nog even een high five. Ja, dat was wel heel, heel mooi. Dus die kwam eigenlijk 2 dagen kijken, dit weekend. Ja, super vet. Daar ben ik mee opgegroeid toen ik 1 was of zo. Toen kennen we elkaar eigenlijk al. En super mooi.
Ja, hij was wel voor het hek in geklommen, denk ik.
Ja, dat was denk ik niet helemaal toegestaan, maar ja. Wel een mooi foto.
Maar ja, beter zo. Iemand die uit enthousiasme en met goede bedoelingen eventjes over het hek klimt. En ja, jou zo'n momentje gunt en zichzelf daarmee. Wat jullie samen heel erg hebben verdiend, denk ik, dan die andere taferelen die we af en toe langs de kant zien.
Ja, zeker, zeker.
Nou ja, die valpartij nog op... waardoor eigenlijk die kopgroep van Wout ook echt zoveel voorsprong krijgt. Dat die grote valpartij, dat er weer een of andere idioot staat met een camera of met een telefoon. En ja, dat is toch... Ik kan daar gewoon niet bij dat je zoiets doet. Ik bedoel... Wij liggen er met 3 man bij en Jonas en Wilco en Christophe, die kunnen er net omheen. Ja, ik kan er gewoon echt niet bij dat je daarvoor naar de koers komt kijken.
Maar volgens mij hebben we het de vorige keer ook al over gehad. Tegenwoordig maken mensen allemaal selfies, maar dan staan ze dus met het rug naar het peloton op een telefoon te kijken en dan komen wij er echt met 60 aan of zo. Ja, ik bedoel 75% van die mensen die komen eigenlijk nooit naar de koers en denken ze, oh, de Tour, dat is leuk. En dan denken ze dat alles kan en mag.
Ja, bizar. We hebben het weer veel te veel gezien, deze Tour. Ja. Hey, laten we naar Where's Wout gaan.
Poels, Poels wint, Luik, Bastenaken, Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Want Wout, ik wil niet alleen weten waar je nu zit, wat overigens best wel een grappig verhaal is volgens mij. Maar ik wil ook weten waar je de afgelopen, 18 uur, allemaal naartoe bent gesleurd.
Wij zitten hier al 2 nachten of 3 nachten in hetzelfde hotel. Wat een fijn hotelletje, maar er was kermis tegenover ons. Gelukkig heb ik oordopjes mee. En dus ja, ik ben nog even lekker in de botsauto's geweest gisteravond. Dus daar zitten nou lekker op mijn hotelkamer, lekker te rusten. En... ja, lekker na te genieten.
Maar wat gebeurt er allemaal op het moment dat je over de streep gaat en je een etappe hebt gewonnen?
Ik kom over de streep, staan allemaal van die mannetjes te wachten. Maar daar ben ik al niet zo fan van. Dus ik hou er gewoon niet van als mensen me dan aanraken. Daar kan ik niet zo goed tegen op zo'n moment. En ja, dan word je eigenlijk soort van gevangen genomen. En dan nemen ze je mee. En dan moet je eerst een flash interview doen. Dan vervolgens allerlei, mag je even een beetje opfrissen. En dan doe je weer allemaal interviews, podiumceremonie, dopingcontrole. Toen denk ik, nou, dan kan ik nou terug. Nee, toen moest ik nog meer interviews doen. En ja, dan denk je, dan heb je de schrijvende pers, die is dan blijkbaar altijd als laatste. En ik denk, nou, die hebben we gehad. En toen moest ik dus nog in zo'n truc, een online persconferentie doen. Met allemaal journalisten. Ja, ik snap het ook niet helemaal, want volgens mij zijn die journalisten wel hier, maar die waren dan niet... Ik snap het ook niet helemaal waarom. Ja, die mochten dan niet bij ons komen. Maar ja, ik heb zoveel mensen gezien. Het coronaprotocol werkte niet helemaal daar. Maar goed, het maakt op dat moment ook niet zoveel uit. En dan vervolgens rij je met de auto naar onder. Want de bus die was al weg. Of die stond al onder. En dan moet je die berg af. En dan, jongen, werd overal erkend. Als je dan zit, een raampje open, selfies. Want de helft van de tijd sta je stil. En toen zag ik Pieter... gelukkig nog, dus dan heb ik de auto even laten stoppen. Even snel een praatje meegemaakt en weer door. En dan kom in het hotel. Toen kwamen we hetzelfde tijd aan als de bus. En ja, daar staat iedereen aan te wachten en omhelzen, toeteren. En allemaal dat soort gekkigheid met de kermis op de achtergrond. En ik denk wat ik toen nog allemaal gedaan. Ja, er was de NOS hier, filmen. En toen uiteindelijk kon ik gelukkig even douchen, want dat had ik nog niet gedaan. Masseren. Vervolgens ga je eten en dan even toosten met de ploeg buiten. De personeel die had een lekkere barbecue doen zat op de rustdagen. En ik denk dat er toch wel een paar heel diep in het glaasje hebben gekeken vannacht. Maar ja, dat is ook mooi ook. Dat is ook een hoogtepunt voor die mannen.
Je banden waren nog niet opgepompt vanmorgen.
Nee, die heb ik vanmorgen zelf opgepompt. Nee, dat was allemaal wel in orde, maar ze hebben er wel van genoten hoor. Maar dat is wel heel mooi, ook voor het personeel. Want dan zie je ook wat dat doet met hun, want die werken, kijk... Heel veel zie je eigenlijk niet, omdat wij die keukentruc hebben. Daar eet je dan in. Dus ik zie eigenlijk alleen mijn verzorger, ploegleiders en de mensen op de koers. En heel veel zie je eigenlijk niet. En dat is dan wel een heel mooi moment om iedereen zo te zien. Zo blij en ja, euforisch zeg maar. Ja.
Hoe lang heeft het dan geduurd voor het moment, vanaf het moment dat je over de streep bent gekomen, voordat je dan eindelijk een keertje zit te eten?
Ja, ik had wel eten in de auto, dus mijn recovery shake. En we hebben altijd zo'n podiumtasje standaard klaar met eten. Dus ik heb wel gewoon normaal herstel kunnen doen. Maar ja, ik denk dezelfde tijd als Dylan. Was zijn 9:30?
Negen uur denk ik dat wij waren aan het eten, ja.
Ja, dus dat een beetje dezelfde tijd. Alleen ik moest even alles wat sneller doen.
Oké.
En dan ga je daarna naar bed. Dan wil je slapen. Lukt natuurlijk niet. En dan, ja, zit je maar wat berichtjes te lezen. En dan pik je er een paar uit die je wel heel graag even wil beantwoorden. En ik heb zelfs niet eens tijd gehad om een Instagram-post te maken. Dat moet ik ook nog doen.
De Tour de France zelf heeft wel een paar hele mooie Instagram-posts
van jou. Ja, die heb ik ook voorbij zien komen. En ja, dan lig je in bed. En was ik vanmorgen weer veel te vroeg wakker. Ja, je zit zorgen in alles. En nou ben ik helemaal naar de vaantjes. Maar ja, vandaag ook. Allemaal interviews moeten doen. Nou, dan gingen we dan een tijdrit verkennen. Nou, voordat we weg waren, had ik alweer 2 interviews te pakken op parkeerplek. Dan ga je fietsen. Dat moet ik zeggen, was wel mooi. Dan zie je al die mensen die er al staan vanmorgen. En dan herkennen ze je. En hey, gefeliciteerd en dit en dat.
Woed.
Ja, en dat is wel heel speciaal om mee te maken, moet ik zeggen. Dat is wel heel, heel bijzonder. En dan vervolgens kom je terug. Ga je lunchen. Ja, dan heb ik weer een uur lang interviews gedaan hier in het hotel. En nou eindelijk gewoon even lekker relaxed die podcast doen. Daar heb ik de meeste zin in. Want op die andere rustdag heb ik ze allemaal niet gezien, hè? Ah, jullie wel.
Zo is dat. Wij zijn er ook als je niet wint, Wout.
Daarom.
Hey, we gaan even een kleine switch maken. Dylan, waar ben jij?
Ik ben in Saint-Gervais. Hotel en Spa Handwritten Collection.
Zo. Nou, klinkt goed.
Nou, ik moet zeggen, het is een heel goed hotel.
Alweer, joh.
Alweer, wij worden echt verwend, joh. Want, dat was ik nog vergeten te zeggen. Maar wij sliepen dus van de week ook in een kampaniel. Maar dat was echt een 5-sterren kampaniel. Dat was niet normaal. En dat scheen van de vader te zijn van Victor Lafay.
En hij heeft weer een 5-sterren van de kampaniel. Er bestaat er eentje in heel de wereld. En meneer ligt er.
En wij hadden hem te pakken. Dus om Wout maar even lekker te maken, wij sliepen in een 5-sterren kampanje. Maar dit hotel is ook super.
Hoe ervaar jij deze rustdag? Wat ben jij aan het doen vandaag?
Ja, het is eigenlijk een beetje min of meer hetzelfde als de vorige rustdag. Dus relaxed opgestaan, ontbeten, 2 uurtjes gefietst. Kwam ik onze concurrent Laurens ten Dam nog tegen.
ik zag het, ja.
Dus daar heb ik nog een uurtje mee gefietst. Lunchen, net eventjes de ogen een klein beetje gesloten. Want ik had geen 1 uur interview, net zoals Wout. En straks massage. En waar ben jij?
Ik ben gewoon thuis.
Kijk.
Ik vlieg overmorgen naar Hongarije. Dan gaan we daar naar de Grand Prix.
Niet met de Fiat camper.
Nee, vorig jaar ben ik met mijn campertje. Maar ik heb mijn camper verkocht.
Oh.
Ja, ik heb hem niet meer. Maar vorig jaar ben ik naar Hongarije gereden, ja.
Aan Ferrari?
Ja, ik heb hem verkocht aan Ferrari, ja. Ja. Ze zijn er nog niet zo heel veel harder van gaan rijden, van de motor uit mijn oude Fiat. Hier blijkt dan maar weer uit dat jij dat je aandachtig naar onze podcast, onze Formule 1 podcast luistert, Wout.
Waar jij heel veel vertrouwen mee had. Dat ik van het weekend heel veel had aangevallen of ging aanvallen.
Ja.
Ja, het was bijna het einde van deze podcast. Ja, dit zou ik eens een goede bij ben, maar anders.
Ja, mooi. Ja, ik was al bang dat je me hiermee om mijn oren zou slaan. Ik heb inderdaad pitstop podcast van zondagochtend gezegd dat ik jou ermee zou confronteren. Dat je had beloofd te gaan aanvallen, maar dat er nog niet zoveel van was gekomen. Nou, ik had het nog niet uitgesproken of je had Wout van Aert eraf gereden. overigens, ik heb nog 2 vragen voor je, Wout, van luisteraars, die een beetje los kan zien van wat er de afgelopen dagen is gebeurd, maar ook wel een enigszins verband hebben. Want jij zei aan het begin van deze podcast dat je op die zondag hoopte dat je benen nog wel goed zouden zijn na die zware inspanning van zaterdag. Mm. Maar oplettende kijker Jort Brown heeft ook geconstateerd dat jij de Colombier hard bent opgereden op vrijdag al. Dat je daar eigenlijk niet zo gek ver achter de grote mannen finishte. En zijn vraag was waarom je daar niet hebt laten lopen. En waarom je zo hard doorreed. Was dat vanwege het ploegenklassement? Of wilde je je benen op spanning brengen voor het weekend dat nog kwam?
Het was een beetje... we hadden meteen de vlucht mee. En we stonden nog wel voor in het ploegenklassement. Dus het was een beetje een gok van of ik liet het lopen. En meteen werd er afgepoefd. En we verloren heel veel tijd. Dus ik moest eigenlijk nog een beetje doorrijden. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd een beetje hoe ver ik nou echt stond met de beste klimmers. Dus ik ben wel redelijk straftempo naar boven doorgereden. En toen verloor ik niet zo heel veel. Dus dat gaf wel een boost voor het vertrouwen dat ik wist van... de benen zijn wel redelijk in orde voor als ik een keer in een vlucht mee zit.
Oké, dus het was wel zeg maar, nog even een test voor het weekend dat ging komen.
Ja.
Mooi. En Caroline die vroeg zich ook al af voordat je de etappe won, hoe je jezelf kan sparen in de Tour. Als je verderop in de koers sterker wil zijn en als je dan zeg maar, later een etappe hebt omcirkeld. Hoe doe je dat?
Ja, eigenlijk net, misschien heb ik dat net al gezegd. Toen ik zaterdag mee zat, werden we teruggepakt door Dylan. En toen hadden we nog denk ik 2 klimmen te gaan. Dus we werden aan de voet teruggepakt en... Als ik had gewild, had ik langer bij kunnen blijven. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan misschien nou nog 3-4 kilometer volgen, helemaal uit elkaar trekken. Of op binnenbladje, lichtse versnelling naar boven en sparen voor de rit van gisteren. En ja, dan kom je op wat meer minuutjes binnen en dan heb je niet zoveel hoeven te geven.
Ja, want even voor het algemene beeld, het is wel mogelijk om in de energiebesparingsmodus... sommige momenten zeker door te komen in de Tour de France, toch? Klinkt misschien heel gek, omdat mensen denken van... oh, die gasten die leveren een bizarre prestatie... omdat ze zoveel kilometer moeten fietsen aan die snelheden. Maar als je in het peloton zit, kun je energiebesparend rijden, toch?
Ja, soms wel. Dat deed ik bij Sky bijvoorbeeld ook, toen ik altijd moest knechten. In de vlakke ritten al, dus ik mijn laatste 15 kilometer vanaf rijden... dan rustig naar de finish ook... om valpartijen te voorkomen, maar ook gewoon een beetje de benen te sparen als het niet hoeft, zeg maar. Dus dat kan wel.
Oké, Dylan, ik heb ook nog een vraag voor jou, maar die hoort bij de rubriek Karma.
Daar komt Dylan van Baarle. Dit is echt een huzarenstuk.
Karma, karma, karma. Ik ben blij dat ik het gehaald heb.
Want hoeveel we ook genieten van wat er de afgelopen dagen is gebeurd in dit geval. We moeten ook wel weer een beetje vooruit gaan kijken, want we gaan de derde week in. En een vraag van Maurice Wubbe aan Dylan is als volgt. Of jullie kans nog zien de komende dagen om eventueel met de wind op het vlakke UAE nog pijn te doen door de boel op de kant te zetten of voor een waaier te gaan?
Ja, tot nu toe hebben we eigenlijk nog niet heel veel etappes gehad waar de wind een rol heeft gespeeld. Er was één etappe, ik weet eventjes niet meer de plaats waar we heen reden, maar daar was wel kans dat er wat meer wind zou staan. Dus waren we wel alert, maar uiteindelijk stond daar niet genoeg wind. Maar ja, dat is echt... Daar kan ik nu nog niet echt naar kijken. Er komen nog 2 vlakke etappes aan. Maar wat de wind daar op dit moment gaat doen, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Dat zie je echt pas de dag van tevoren of misschien zelfs de ochtend van tevoren. Alle vlakke etappen zijn in principe kansen om een waaier te kunnen trekken. En wie weet op de Champs-Élysées nog.
mag dat eigenlijk?
Ja, het staat niet in...
Als de wind staat wel.
Het staat niet in het reglement. Maar het is gewoon een soort van ongeschreven regel... dat je en groep naar de Champs-Élysées rijdt... en dan de ploeg van de winnaar gaat als eerste de eerste ronde in. En dan is iedereen los, zeg maar. Dus dat is traditie.
Oké, er staan ook nog wel... er staat sowieso nog wel behoorlijk wat moois op het programma de komende dagen... Hoe kijken jullie vanuit Jumbo naar wat er nu nog gaat komen? Eerst een tijdrit. Is Jonas beter dan Pogacar in een tijdrit als deze? Vraagteken.
Oh, het is echt wel een... Wout heeft natuurlijk ook een parcours gedaan, maar het is wel echt een super lastige tijdrit. Ik denk gewoon weer dat ze super erg aan elkaar gewaagd gaan zijn. En dan gaat de rit van woensdag best wel belangrijk zijn voor het verdere verloop van de rest van de Tour natuurlijk.
koninginnenrit over de Col de la Loze naar Courchevel.
Ja, meer dan 5000 hoogtemeters. Het zou Jonas misschien iets beter moeten liggen als Pogacar. Lange beklimmingen op hoogte. Ja, ik durf het niet te zeggen wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus gaat komen. Het is super spannend. En elke keer als ik over de streep kom, dan zijn er weer mooie verhalen van hoe die twee elkaar proberen eraf te rijden. Dus ja, ik kijk heel erg naar uit hoe de uitslag gaat zijn.
Het is wel bizar hoe gewaagd ze aan elkaar zijn. Hoe dicht het op elkaar zit. Dat is echt al lang niet meer geweest.
Nee. Hè? Nee, ja, hoeveel is het? 10 seconden is het nu?
Ja, 10 seconden zoiets, is het nu. Ja.
Maar aan de andere kant, 10 seconden is ook veel. Hè? Moet je eens 10 seconden met je vinger tussen de deur zitten. Dat is lang.
Ja.
Ik ben voor de zekerheid deze week begonnen aan het boek 3 weken 8 seconden. Een verhaal over de Tour van 1989. Maar ik had zin om dat boek te lezen. Ook omdat ik een beetje zie aankomen dat ook het verschil gaat zijn. Of misschien een vergelijkbaar verschil gaat zijn aan het einde van de Tour. Omdat die gasten zo dicht bij elkaar zitten.
Ik denk dat morgen een hele interessante dag gaat worden. Die tijdrit.
Ja, zeker ook zo na de rustdag.
Dat is een hele mooie strijd geworden.
Dat is altijd, een tijdrit na een rustdag is altijd een beetje gek. Maar ja, als ze gewoon alle twee supergoed uit de rustdag komen, dan gaat het weer echt waarschijnlijk een secondenspel zijn.
Waarschijnlijk gaan ze die berg weer platwalsen dan.
Ja.
Ja, maar ik ben ook wel een beetje benieuwd. Want ik herinner me uit de podcast waar we het voornamelijk over Gino Mader hadden. Dat jij op het moment dat je hoorde dat Gino overleed, Dylan, dat je de afdaling van de Cormet de Rosselan aan het verkennen was met de Tourploeg.
Ja.
Die zit in die rit van woensdag. En dat is eigenlijk de tweede afdaling van de dag. Dus je hebt twee calls van de eerste categorie die dag. Daarna nog een van de tweede en dan de Col de la Loze. Het feit dat jullie die afdaling zo specifiek hebben verkend, wil dat zeggen dat jullie wat van plan zijn woensdag?
Het is wel, als je nog plannen hebt, dan is woensdag natuurlijk wel de dag. Nou moet ik wel zeggen, we zaten in Tienje. De Rosselan is daar, 30 kilometer vandaan. Dus het is heel makkelijk om die klim te verkennen als die nog in de Tour zit. Dus in dat opzicht is dat niet heel verrassend dat we die afdaling hebben verkend. Wat ik zeg, het is woensdag en zaterdag nog twee super lastige ritten. Dus ja, uiteindelijk moeten we woensdag nog proberen hopelijk de voorsprong uit te kunnen bouwen.
Ja, mooi. Hoe kijk jij er eigenlijk naar woensdag, Wout? Want dan heb je anderhalf à twee rustdagen gehad, om eventjes met jouw woorden te spreken. Want je gaat die tijdrit zo rustig aan mogelijk proberen te doen, als ik me niet vergis. En jij zei een beetje aan het begin van de podcast wel dat die pollentrui niet meer haalbaar is. Maar bovenop de La Loze liggen 40 punten in plaats van 20. En
ja, klopt.
Jij klimt bijna net zo goed als de nummer 3 tot en met 8 van het algemeen klassement momenteel.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind alles wat erbij komt is mooi meegenomen. Als ik een goede dag heb en ik voel me goed, dan spring ik mee. En dan zien we wat er gebeurt. Nee, ik moet me weer dadelijk even, net als vanavond, lekker op tijd naar bed. En dan morgen die tijdrit moet je toch wel voor focussen, want je kan natuurlijk ook niet lalala doen. En dan moet ik dadelijk weer even die knop omzetten om er even gefocust op de koers. Nou, even alles eromheen, even van genieten. En dan nog even een week hier in de Tour gewoon super geconcentreerd koersen. Kansen pakken als die er nog liggen en dan zien we wel.
Ja, ik schrijf hem nu gewoon op.
Ja, we hebben in ieder geval een paar puntjes. Ik vind het toch wel zonde dat ze die dubbele punten hebben afgesloten. Ja. Op aankomst. Pak ik ze daar een keer, heb ik geen dubbele punten.
Hoeveel punten heb je nu?
20.
Ah, 20.
Oh, 20.
Ja. En de nummer 1? Ciccone en Paulus hebben er 54.
Ja, dus op zich kan het nog wel, in theorie. Dat is niet een heel groot gat. Als die twee niet mee zitten en je pakt daar...
Hoef je alleen maar bovenop de La Loze te zijn, dan ben je er.
En waarschijnlijk win je dan ook gewoon weer de rit.
Hoef je, Dylan, hij zegt even, hoef je alleen maar als eerste boven te zijn. Ja, joh. Even op buitenblad te knallen. Ja, joh,
jij rijdt op een klim, rij je Wout van Aert op meer dan 2 minuten, hè? Die heeft Mont Ventoux gewonnen.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, het kan nog
dus
wel.
Dus ik snap dat je nu nog in je overwinningsroes zit en dat het allemaal vermoeiend is geweest en weet ik wat allemaal. Maar de knop moet gewoon om nu, Wout. Jij gaat ook de rit naar Courchevel winnen.
Kijk.
Oké.
En je trekt die bollen aan.
En die bollen, ja.
Oké, laten we het hier maar bij laten. Volgens mij hebben we alles wel besproken. De podcast is ook weer wat langer geworden dan je van ons gewend bent. Als je nu nieuw bent, een nieuwe luisteraar, wat heel goed kan. Want ja, Wout heeft reclame voor ons gemaakt. En een Tour de France winnaar trekt misschien wat nieuw publiek naar onze podcast toe. Abonneer je vooral via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Want wij blijven dit ook naar de Tour de France gewoon om de week doen. Dus heel regelmatig heb je in koers borrelpraat vanuit het peloton van de Nederlands kampioen. En de laatste winnaar van een etappe in de Tour de France. Nou, als je van wielrennen houdt, wordt het toch niet mooier dan dat. Laat vooral ook een beoordeling achter. En daar gaan wij dan weer mee aan de slag. Jongens, geniet nog even van het laatste beetje van de rustdag. En tot snel. Heel veel succes de komende dagen.
Yes. Thanks.
Hoi, je vraag. Frankrijk, hè.